Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Bruce Stol. Samen met Nicky van der Gijp en Wouter Boerkamp.
Kozlowski was een toptalent. Er is niks meer van over. Kijk, ik wil Edward Sturing niet de schuld geven, maar ik heb meer idee dat hij er minder uithaalt dan dat hij er meer uithaalt.
Het is donderdag 8 februari en we zitten er weer voor de derde keer deze week. Ik zou toch wel willen zeggen, een gouden trio. Ja. Nicky van der Gijp, Wouter Boerkamp en ondergetekende.
Gijp is een maand meer van de bank af te slaan.
Nee.
Wij hebben nog één dagje.
Mag leiden dat het de laatste dag is, toch?
Deze week.
Morgen ben ik vrij.
Vrij? Dat heeft hij niet aan mij doorgegeven, dus ik denk niet dit
vrijdag. Vrijdag ben ik vrij.
Heeft hij niks om van mij doorgeven, dus we zullen wel eens zien.
Dat, maar dit is een goed signaal naar alle toekomstige stagiairs bij
Dit is het team van de week.
Keurig. Ja. Okay, houden we het daarop. Ik kan me voorstellen dat jij hier met een goed gevoel zit.
Ik zit sowieso hier altijd met een goed gevoel, Bruce. Dat moet ik eerlijk toegeven. Maar vandaag zit ik hier misschien nog wel inderdaad even een stukje lekkerder in die zetel, hoor.
Uiteraard door gisteravond natuurlijk de bekerwinst van Feyenoord op AZ. Een 2-0 zegen. Ik denk dat Feyenoord ook gewoon een hele goede wedstrijd speelde, toch?
Ik denk, het was alles wat zondag eigenlijk niet was. Feyenoord speelde echt heel goed. Aan de bal was het, denk ik. We waren gisteren heel erg kritisch op het spel van Feyenoord. Ik denk dat dit aan de bal een van de betere wedstrijden was die Feyenoord in de laatste twee maanden heeft gespeeld. Met de eerste helft tegen NEC thuis meegenomen. En AZ had er gewoon geen antwoord op. En dan kan je heel veel, er zijn heel veel oorzaken voor. Maar Feyenoord was ook gewoon drie tandjes beter dan dat ze zondag waren, denk ik.
Hebben jullie ook met een rustig gevoel op je stoel gezeten voor de 2-0 viel? Want daar heeft het nu bij Feyenoord wel het hele seizoen al een beetje in gezeten.
Ja, eigenlijk wel hoor. Ik vond het eigenlijk niet echt een wedstrijd waarin ik echt angst had voor AZ. Ik vond Feyenoord het eigenlijk heel, heel stabiel en zeker uitvoeren. Dus ik heb niet die angst gehad.
Nou, ik had een korte fase toen Zeefuik inviel. Hij is toch een beetje zo'n speler dat als die invalt, dat je gelijk dat je niet lekker zit, zeg maar.
Of als hij in de basis stond, zoals met Volendam. Was ook al een dingetje.
Dat was ook al problemen. Maar nu ook tijdens de invalbeurt, hij had een paar had nog één hele mooie actie, denk ik, waarmee hij een kans creëerde zelf. Zelf tegen een paar mogelijkheden aan. Maar hij was heel gevaarlijk direct. En ja, het is toch gewoon zo'n speler waar je direct echt bij gaat knijpen als hij invalt. Omdat je ziet de individuele klasse er gewoon vanaf druipen, zeg maar. En toen had Van Bommel volgens mij nog een best wel gevaarlijk schot dat net naast de paal ging. Dat was even 5-10 minuutjes dat ik dacht, oef, kan nog spannend worden. Maar toen viel het best wel snel daarna de 2-0. Dus dat was wel echt een heerlijk moment. En verdiend.
Als we even teruggaan naar het begin, want het was een hele andere wedstrijd dan afgelopen zondag. Ja. Waar zit dat dan in? Moeten we daarbij al naar de opstellingen kijken?
Ja, dat moet denk ik wel. Sowieso de rol van Nieuwkoop aan die rechterkant. Het is heel moeilijk om eraan te wennen. Maar ja, als het werkt, ja, dan gaat Slot er misschien ook niet zo heel snel meer van afwijken.
Oeh.
Ja, dat doet even pijn.
Ik kan me niet voorstellen.
Ik heb daar een nuance op, maar ga verder.
Nou ja, goed, want hij heeft natuurlijk afgelopen, wat was dat, zondag heeft hij het niet gedaan in Alkmaar.
Ja, koos hij voor Stengs op rechts.
Ja, precies. Dus dat was wel van invloed. Alleen, als ik kijk naar wat er nog meer van invloed was, dan kijk ik ook wel naar de opstelling van AZ. Mm-hmm. Als je Pavlidis niet kan opzetten, dat vind ik zo'n groot verschil. Zeker als je Poku ervoor in de plaats zet. Ik denk dat eigenlijk totaal niet uit de verf kwam.
Nee, sowieso niet. En ik begreep het ook niet helemaal, want Feyenoord is best wel kwetsbaar in de diepte. Misschien zeker met Trauner nog. En dat was ook zondag, was het best wel te zien dat met die snelle aanvallen met Adai, Poku die inviel. Er kwam niet per se rendement uit, maar waren wel heel dreigend. En nu had je Sugawara ook aan de rechterkant, wat helemaal geen rechtsbuiten is natuurlijk. Nee. Je had veel minder diepgang eigenlijk. En AZ heeft eigenlijk niet echt grote kansen gehad. En dat is, zondag was het natuurlijk ook al niet kans op kans. Maar was het wel constant dreigend. En dat was het vandaag Helemaal niet eigenlijk.
Maar als je met Poku druk gaat zetten in plaats van dat je met Pavlidis druk zet, daar zit zo'n groot verschil tussen. Ook denk ik in de aansturing van je medespelers. Ook zeg maar op het moment dat je wel kan omschakelen, de loopacties. Ik zag een aantal keren Van Bommel aan de bal aan de linkerkant. En dat Poku dan zijn loopactie naar de linkerkant maakte. Waardoor je de ruimte eigenlijk alleen maar kleiner maakt. En die twee
blijkt
dingen...
Blijkt daar weg, zou je zeggen.
Nou ja, dat behoorlijk. En die twee dingen. Dus ik denk dat hij gewoon dat het bij hem nog ontbreekt zeg maar aan tactische slimheid.
Maar dat is ook niet gek op die positie.
Nee, maar als je dan in de spits speelt in plaats van dat je aan de buitenkant speelt. Dat heeft wel echt een hele grote invloed op je elftal.
Is een keuze die Martens natuurlijk heeft gemaakt. Hè? Hij koos heel bewust voor Poku ten opzichte van Zeefuik.
Ja, dat is dus eigenlijk achteraf geen goede keuze geweest. Ergens kan je natuurlijk... verdedigen om te zeggen, Zeefuik heeft natuurlijk bij Volendam de wedstrijden die hij vooral speelde, was onder dinsdag, dat het echt Catenaccio voetbal is, waar hij totaal geen druk in hoefde te zetten en al zijn energie kon stoppen in die lange ballen en lopen.
Ja, dat ben ik niet helemaal met je eens, want daar was hij ook wel vanuit die spitspositie wel betrokken bij het druk zetten. Dus het is nou
dat niet was zo... niet echt druk zetten.
Nou ja, wel, nou ja, deels wel. Maar dat vanuit een andere rol.
Wel veel meer de ruimte dan afgelopen zondag. Hè? Want volgens mij zag ik ook zondag de statistieken van dat AZ het druk zette ten opzichte van de laatste paar wedstrijden onder Jansen heel erg had verhoogd, zeg maar. Dus het aantal, hoe je dat meet, is het aantal passes dat Feyenoord of de tegenstander mag geven voordat er een bal onderschept wordt. Dat was een stuk lager al. En nu was dat eigenlijk weer wat meer zoals het onder Jansen was.
Ik had wel vooral het gevoel dat Feyenoord er iets meer, dat misschien niet helemaal des Feyenoords, maar iets meer een fysieke wedstrijd van probeerde te maken.
Iets meer tweede ballen spelen.
Ja, werd iets minder opgebouwd. Ik denk sowieso dat Wellenhoyt er iets minder in de opbouw is dan Bijlo. Dus iets sneller koos voor de lange bal. En die tweede ballen won Feyenoord gewoon constant. Ja, dan kom je ook niet in je spel. Want als AZ er echt druk op probeerde te zetten, dan hanteerde Feyenoord vrij snel de lange bal. Dus het plan was gewoon wat anders. En eigenlijk werd AZ best wel vrij simpel schaakmat gezet daardoor, toch?
Ja, ik ben het daar eigenlijk wel mee eens. Ik denk dat die lange bal, dat ook weer, dan kom je toch weer bij Nieuwkoop uit. Ja, dat ook iets makkelijker.
Dan kom je altijd bij Nieuwkoop
ja,
uit.
Ja, eigenlijk kom je toch weer bij Bartje uit.
En ik had nog getweet, wat een armoede, Bart Nieuwkoop. En dan, ja, nou ja, een jinx.
Het is natuurlijk niet heel gek. Ik bedoel, ook als je ziet wat voor kapitaal er op de bank zit, dan is het natuurlijk voor die buitenspelers ook wel pijnlijk dat Slot zegt van, hey, dit vind ik op dit moment de beste keuze. Ik denk dat het ook heel erg te maken heeft met Müller Wolven. Die natuurlijk vrij hoog begint eigenlijk normaliter. En in het druk zetten heb je wel echt veel aan die Nieuwkoopman. Want hij loopt ook in de tweede helft, loopt hij volgens mij Goes nog een keer ondersteboven. Maar hij blijft gaan. En dat is wel misschien de energie die Feyenoord een klein beetje nodig heeft.
Maar tegen hoeveel linksbacks ga je dit doen dan? Want we hadden het natuurlijk tegen PSV, hadden we het over testen, dat nog een logische keuze was in het weekend tegen AZ. Dat het tegen Müller Wolven misschien al niet nodig was. Nou, dat was misschien de verkeerde inschatting, want gisteren werkte het wel. Maar er zijn natuurlijk wel meer clubs in de
Eredivisie. Dus tegen Sparta zondag ga je dan ook doen?
Nou ja, bijvoorbeeld. Want jij denkt nog steeds dat het een keuze per keer wordt.
Dat denk ik wel. Dat denk ik wel.
Waarom?
Omdat ik denk dat het heel erg helpt dat je een Nieuwkoop, dat die altijd vanuit zijn taak zal spelen. En dat je soms juist in wedstrijden waarbij de ploegen wat meer inzakken, dat je dan toch wel de creativiteit of in ieder geval de verrassing van een minte nodig hebt. En ik zit met mijn hebt en me heeft die...
Behoorlijk verrassend.
Minte is ook een verrassing voor zichzelf.
Ja, precies. Maar daardoor is het soms voor tegenstanders natuurlijk helemaal niet te doen. En bij Bart Nieuwkoop weet je wel redelijk wat hij gaat doen. Maar ik kijk ook een beetje naar Roma.
Ja, dan is het inderdaad...
Als Angelino speelt, die speelde de laatste wedstrijd die ze met 4-0 wonnen.
Ja.
Kan ik me voorstellen dat je hem weer opstelt. Anders staat Christensen daar, die kennen we natuurlijk van Ajax.
Ja.
Ook een aanvallende speler, maar staat wel aan de linkerkant met zijn... Met zijn rechterbeen.
Ja.
En Roma probeert sowieso nu aanvallender te voetballen. En het zal een wedstrijd zijn waar je niet per se 90 minuten lang de bovenliggende partij bent. En dat zijn denk ik wel de wedstrijden waar die nuttig is. Maar inderdaad, wedstrijden als of het nou Sparta is of NEC thuis of whatever. Ja, dan heeft het denk ik geen zin om Nieuwkoop als rechtsbuiten op te stellen. Omdat je dan veel meer... Kijk, zonder bal is het echt goed hè, wat hij doet. Ook gisteren. In de duels is hij goed, in druk zit hij goed. Maar aan de bal...
Het kan wel als die ruimte heeft.
Ja, tuurlijk. Ja.
En anders kan het niet. Want hij had een aantal keren bijvoorbeeld tegen Dest... wedstrijd tegen PSV uiteraard... dat ze hem zeg maar in de loop aanspeelden. En op het moment dat hij stilstand werd aangespeeld... was het echt helemaal niks. Maar op het moment dat ze hem op het juiste moment aanspeelden... had zelfs Dest de moeite mee. Alleen ja, dat ga je niet...
Je gaat smoken snel, hè?
Ja, zijn diepgang,
nou ja, als hij helemaal op gang is, dan gaat het wel.
Maar je hebt meer over zijn keuzes aan de bal.
Ja, nee, maar die zijn ook niet geweldig. En hij probeert een steekbal te geven met zijn linker. Nou ja, die kwam dichter bij de achterlijn dan bij de speler. Maar nee, precies. Dus dat valt hem ook niet aan te rekenen.
Ik denk dan met betrekking op hem dat het sowieso wel logisch is dat je ook daarbij naar Roma gaat kijken. Want er zijn wel gewoon twee situaties waardoor de wedstrijd voor Feyenoord uiteindelijk niet één en al glimlach is.
Ja.
Is dat Trauner uitvalt en niet mee gaat doen. En dat Timber uitvalt. En dat zal invloed hebben bijvoorbeeld op de verdediging. En misschien dus ook wel op de rol van Nieuwkoop. Ja. Want achterin, Trauner moet vervangen worden. Dan zijn er twee opties, denk ik. Geertruida naar het centrum. Dan komt Bart Nieuwkoop op rechts. Dat lijkt me zeker. Of Belen komt in het centrum erbij. En Geertruida komt op rechts. En dan blijft Nieuwkoop een optie voor rechtsbuiten.
Het lijkt mij ja heel simpel. Gewoon Belen viel gisteren weer fantastisch in. Maakt echt een goede ontwikkeling. Of vanaf het begin heeft hij het eigenlijk al heel goed gedaan. Dus voor mij is het echt een no-brainer om hem op te stellen. Ik denk dat hij sowieso voor, of het nou nu al is of voor komend seizoen, echt de 1-op-1 vervanger van Trauner moet worden. Dus dat is wel hoe goed ik hem echt inschat. Maar volgende week wordt natuurlijk de ultieme test. Hij heeft natuurlijk Celtic uitgehad, maar ja, die wedstrijd ging nergens meer om. Toen deed hij het best wel goed. Maar nu straks tegen misschien wel Lukaku of Dybala, dan gaan we echt zien uit welk hout hij gesneden is.
Nog geen 400 minuten gemaakt dit seizoen.
Nee,
ik ben het wel trouwens volledig met je eens. Ik vind het heel knap hoe hij eigenlijk zonder aanpassingsperiode best wel moeiteloos zich inpast.
Zegt veel over iemand.
Ja, dat vind ik ook.
En het is een beetje Weaver-esque.
Je meet
hem nog wel af aan de... je beoordeelt hem wel op van, jij bent een groot talent en doe je het daarom goed? Je meet hem nog niet af aan Trauner of Geertruida.
Nou, ik wel hoor.
Ja?
Ja, ik vind hem... Ik zie hem niet als talent. Ik vind... Kijk, hij is 22. Maar ik vind, als je iemand koopt uit de Eredivisie, hoe kan je noemen? Ja, Zwolle is gepromoveerd toen. En je koopt die voor bijna 3 miljoen euro. Is dat wel iemand die er gewoon in de Eredivisie moet staan? Kijk, misschien nog niet iemand waarvan je zegt, oké, die moet Europees al helemaal mee kunnen. Die moet natuurlijk nog groeien. Maar die meet ik wel gewoon inderdaad aan Trauner. En ja. Ik vind ze ook best wel ergens een beetje op elkaar lijken, of niet?
In verdedigend opzicht wel. Aan de bal, Trauner heeft zo'n geweldige inspeelpaas. Maar maakt zo'n geweldige keuze aan de bal. Dat heel moeilijk is voor een jonge speler om dat
te evenaren. Belen dribbelt mooi in, vind ik. Dat vind ik het verschil. Ik denk dat Trauner het heel erg met zijn passing doet. En Belen die kan wat makkelijker die afstanden overbruggen.
Ja, maar ik denk dat die inspeelpasen er wel in zitten bij Belen. Hij is heel erg comfortabel aan de bal. En hij is wel een heel flink stuk rapper natuurlijk. Dat is ook wel een voordeel, zeker hoe Feyenoord speelt.
En hij heeft eigenlijk ook wel dezelfde neiging om echt boven op een tegenstander te zitten of ervoor te komen. Wat Trauner in goede periodes ook heel erg heeft. Dus die rol kan hij op zich wel overnemen. Ik denk wel dat je in de zin van coaching, koppen onder andere, maar bij Trauner ook heel belangrijk kan zijn. En dus echt wel de juiste keuze maken aan de bal. Want je kunt comfortabel zijn aan de bal. Of je kan ongeveer elke bal goed inspelen wat Trauner doet. Daar zit ook nog wel wat tussen. Maar het is wel heel interessant voor Feyenoord, denk ik, om hem te laten staan. Want als je nu moet gaan schuiven met Geertruida en je moet schuiven met Nieuwkoop, die eventueel ook een andere rol wil gebruiken, ja dan hou je op een gegeven moment weinig keuzes mee over.
Het worden interessante keuzes met het oog op Roma, want ook op middenveld moet nog wat gebeuren. Daar gaan we het ongetwijfeld nog veel meer over hebben richting de wedstrijd van Feyenoord tegen Roma. Wat er na afloop ook bekend werd, was in het interview van Weaver met ESPN. Dat Atletico zich toch wel heel erg concreet voor hem had gemeld bij Feyenoord.
Daar hebben we niet zoveel van gehoord.
Beetje af en toe geruchtjes.
Informeren hoorden we wel. Maar als je hem zo hoort, is het echt wel een serieus... Heb je wel het gevoel dat er in ieder geval een bot op tafel heeft gelegen.
Ja, hij wil het zelf ook.
Ja, en dat er echt wel gesproken is.
Niet door hem zelf.
Tussen de clubs.
Ja.
Hij had zelf wel willen praten ook, gaf hij.
Ja.
Ik vind hem mooi. Hij is super open en eerlijk, man. Ik vind dat wel goed.
Ja, maar ja, inderdaad. Het klinkt... Ja, wat jij zegt, het zal niet heel dicht bij elkaar hebben gelegen, denk ik, of heel dichtbij zijn gekomen. Tussen vraag en aanbod zal er echt nog wel ergens wat in hebben gezeten. Maar ik had er echt niet aan moeten denken dat hij nu al was vertrokken.
Nee.
En zeker als je hem gisteren weer zag spelen, hij was echt absoluut de allerbeste van het veld. Hoe hij zich ontwikkeld heeft naar het begin van het seizoen, waar hij het best wel lastig had. Ik kreeg veel kritiek dat zijn handelingssnelheid niet goed genoeg meer was. Dat hij het lastig had met het feit dat natuurlijk Kukçu was vertrokken en dat hij een iets bepalende rol moest gaan hebben.
Werd ook versterkt door dat interview waarin hij zelf gewoon zichzelf kwetsbaar opstelde.
Dat was inderdaad niet, dat hielp hem niet. Maar als je hem nu ziet, het tempo waarin hij voetbalt, bijna alles 1-2 keer raken. Hij wordt constant gezocht in de opbouw. Mm-hmm. Die bal op Stengs.
Ja, hoogtepuntje.
Het ziet er makkelijk uit, hè?
Hoogtepuntje. Maar dit, je krijgt en die bal van Pacheco krijg je ook niet op de meest... Het is niet alsof die bal bijna stil ligt voor hem. Hij geeft die bal... Die bal... Je zou bijna denken dat Stengs... Want die bal moet je hard geven. Anders wordt hij onderschept door een van die verdedigers.
Maar hij is niet super... Er zit niet super veel snelheid.
Daarom, hij valt precies op het goede moment stil.
Het is een beetje zo'n soort biljartstoot, zeg maar.
Mooi.
Met precies dezelfde... Met precies de goede snelheid in de loop. En dat maakt eigenlijk die goal. Maar dat is ook wel een beetje tekenend voor zijn seizoen. In de zin van dat hij niet alleen belangrijker is geworden in de opbouw. Maar ook veel belangrijker is geworden rondom de 16. En dat ga je nog niet terugzien in dat hij misschien... 10 goals, 10 assists gaat hebben. Maar ook daarin is hij wel belangrijk.
Ik zou wel zijn voorassist willen zien, hoor. Voor mijn gevoel is hij echt altijd erbij betrokken. Als Feyenoord een voetballende goal maakt.
Het is soms bijna niet frustrerend, wil ik zeggen. Maar gisteren kwam hij zo vaak in schietkanspositie. Zeg maar echt op een metertje of 20 van de goal. En hij heeft echt een goede trap in zijn poten. Dat het bijna zonde is. Maar hij heeft gewoon zoveel overzicht dat hij niet egoïstisch kan zijn bijna.
Dat is goed, toch? Nee, ik denk een beetje het model, want Slot hangt dat natuurlijk ook aan van... Ja, je hoeft niet alles van afstand te schieten.
Nee, inderdaad.
En ik denk dat hij wel een speler is die dat ook in het veld beseft, zelfs in de here of the moment.
Ja, en hij is niet echt een groot doelpuntenmaker. Maar ik zou het wel... Atletico is wel een vette club voor hem, man, denk ik.
Denk
van
ook,
de zomer.
Over welke bedragen hebben we, denk je? Wat Feyenoord zou willen?
Nou ja, het zal sowieso meer zijn dan het bedrag voor Vermeer is betaald. Ik ben ook benieuwd of Atletico is doorgeschakeld naar van Wiever naar Vermeer. Niet 100% hetzelfde type, maar wel...
Enigszins
inderdaad. Dus ik denk dat sowieso dat ze meer hebben gevraagd. En dat je zo... Misschien wel richting de sowieso 25, 30 miljoen of zo gaat.
Dat denk ik ook.
Omdat je daar vanuit
25,
gaat
gaan... hè?
Ja, precies. Dus ik denk eigenlijk eerlijk gezegd dat je al wel wat hoger zit. En hij heeft zich natuurlijk vooral specifiek in die wedstrijd laten zien. Atletico thuis had Feyenoord het ontzettend moeilijk. En hij bleef als een soort keizer overeind op dat middenveld. Dat ik echt dacht van jezus, hij zou zo bij Atletico mee kunnen. Alleen als je het hele seizoen naar Wiever kijkt, heeft hij ook nog wel af en toe mindere momentjes of gewoon... Eén helft tegen NEC fantastisch en één helft tegen NEC gewoon slecht. Ja. Dus zijn uitdaging zal zijn om in die tweede seizoen zelf constanter te worden. En alle topclubs hebben al lang gezien dat zijn piekniveau heel hoog ligt. Dus op basis daarvan kunnen ze hem al lang halen. En dan is het aan hemzelf of hij al die constantheid heeft om dan ook daadwerkelijk meteen te gaan spelen bij Atletico.
Ja, ik denk wel dat het heel goed voor hem is om nu nog sowieso bij Feyenoord te blijven. Zeker met oog op het EK natuurlijk. Hij is geen beoogd... Azenspeler denk ik op dit moment, maar hij zit er ook niet heel ver vandaan.
Oeh, dat wordt ja, nee. Ik denk
het zit er niet ver vandaan.
Ik denk het eigenlijk uiteindelijk wel.
Ja?
Ja, dat is wat, ja.
Wout zit al helemaal in de stemming voor het komende EK natuurlijk.
Nee.
Dus die is er helemaal ready voor.
Kan er net mee door als Oranje.
Dus ik denk in ieder geval, Mats in Madrid klinkt in ieder geval als de uitstekende titel voor een jongensboek. Dus het zou al met al een mooi verhaal zijn.
Ja.
Laten we even kijken naar een andere kwartfinale. Cambuur wist daarin te winnen van Vitesse. Het maakte eigenlijk het seizoen van Vitesse nog dramatischer. En het maakte het seizoen van Cambuur wel iets kleurrijker.
Het was eigenlijk geen verrassing. Zeg maar, normaal als de nummer 8 van de KKD wedstrijd wint van de Eredivisie ploeg, dan ben je ontzettend verrast. En eigenlijk hadden wij dit allemaal voorspeld gisteren. Dat
Nieuw Peetsen zeker. Ja, pijn in mijn hart. Ja, maar hadden allebei goed.
Ik kwam hier om 9:15 binnen. En
zat hij weer te tetteren zeker.
Ja, hij was gelijk. Wie had er gelijk in de daily gisteren?
Haantje ervoor.
Alleen Bart schribbelde nog een beetje tegen. Maar dat is ook omdat Nieuw het zo brengt dat je wel bijna op moet reageren. Maar ja, het is wel echt super pijnlijk de manier waarop Vitesse eraf ging. En dan dat je... ergens uit het niets toch die 1-1 maakt. Dat je denkt, oké, misschien is dit een kantelpunt. Of dat ze hier vertrouwen uithalen. Vervolgens ligt hij binnen 2 minuten ligt hij aan een eigen kant ook weer in.
Laten we heel even eerst op Vitesse voordat we Cambuur de creds gaan geven. Mika Pinto die liep helemaal leeg eigenlijk.
Ja, mooi.
Vitesse onwaardig. Ook al voor hem ook moeilijk natuurlijk. Van hij is overgekomen van Sparta, waar hij het goed deed. Kwam hij er niet uit qua contract, dacht hij naar Vitesse.
Grote geluk.
Fijne stap voor hem.
Is niet helemaal
geblesseerd geraakt. En dan dit seizoen.
Ja, er zegt niks.
Zij er dan moet staan.
Er zegt niks meer van hem over ook. Hij was ook wel kritisch op zichzelf. Dat het niet Vitesse-waardig was. Ook van hemzelf, zei hij.
Kon ik het sterk maken, ook het interview.
Ja, het is wel beter om dat ook te benoemen. Want anders gaat sowieso iedereen roepen van... je speelde zelf ook dramatisch, wat ook zo was. En hij heeft 3/4 seizoen bij Sparta vorig jaar goed gespeeld. Toen gebaseerd geraakt en even een beetje buiten de ploeg geraakt. Maar in principe is het echt een prima Eredivisie, die verdediger. Alleen... Alle talenten of alle kwaliteit verdwijnt bij Vitesse gewoon in een soort Bermuda-driehoek. En er blijft niks meer van over. Max Meerdink bijvoorbeeld, prima, echt een prima aanvaller. Die krijgt bij Vitesse krijgt hij 1-2 momentjes waaruit hij moet scoren. Lukt het dan niet, ja, dan ga je bij Vitesse ook niet scoren. Nee. Want die krijgt gewoon nauwelijks kansen. Er zat nauwelijks voetbal in. Er zijn nauwelijks afspraken onderin, achterin verdedigend. Zowel bij die 1-0 zag het er heel slecht uit als bij 2-1.
Als je gaat kijken naar ervaring. Arcus, Oros, Hendricks, Pinto.
Ja, nou ja.
Hendricks, zijn spelers die allemaal ervaring hebben.
Hendricks speelt zijn eerste eredivisie seizoen. Pinto is eigenlijk voor mijn gevoel.
Ja.
Ja, en Oros heeft ervaring, maar wel echt weinig kwaliteit. En
dat is nog belangrijker.
En Arcus heeft ook wel moeite om zich überhaupt aan het eredivisieniveau aan te passen. En
zeker
dat is,
in een viermans defensie.
Ja, en dat is dan eigenlijk de enige linie waar echt veel ervaring in staat. Dus ja, Pinto noemde het na afloop ook. Alleen je hebt veel ervaring op het moment dat Easymat speelt, dat Prupper speelt en Van Ginkel speelt. En voorin heb je gasten rondlopen van 18, ja. 20. En
voorin had je Kozlowski was een toptalent.
Ja, precies. Die is ook gewoon
is compleet niks meer van over.
Nee.
Ja, het is echt mega sneu. En kijk, ik wil Edward Sturing niet de schuld geven, maar ik heb nou ook niet het gevoel dat die echt...
Hij had er niet veel meer uit dan Cocu.
Nou, ik heb meer idee dat hij er minder uithaalt dan dat hij er meer uithaalt.
Ja.
Ja, misschien ook niet al te makkelijk is natuurlijk.
Nee, maar goed, als je op een gegeven moment in zo'n fase zit, dan is het ook wel heel lastig om het erom te draaien. Zeker als je bijvoorbeeld van Go Ahead, ja, die doen het goed, maar als je daar thuis zo op die manier van verliest en je verliest op deze manier van Cambuur, dan heb je echt nul vertrouwen dat je überhaupt nog een paar resultaten gaat halen in dit seizoen.
Als je deze wedstrijd nog 10 keer had gespeeld, had Cambuur nog 9 keer gewonnen.
Ja, dat denk ik ook.
Credits voor Cambuur dan?
Ja, ook.
Ook wel, toch?
Dat sowieso. Cambuur speelt gewoon leuk voetbal. Die 1-0, ze probeerden echt goed druk te zetten op Vitesse. Ze waren niet van, de Eredivisieploeg komt hier. We moeten even een stapje achteruit doen. Nou ja, daar valt die 1-0 ook in principe uit. En ze hebben wel echt... kijk, achterin is het niet heel erg sterk. Nee. Maar voorin hebben ze voor de KKD echt een hele leuke aanval. Balk is een speler waar je echt... wel echt een momentvoetballer, maar wel een hele leuke momentvoetballer.
Hele vervelende voetballer ook, net als de Brei. Het zijn allebei gastjes waar je waarschijnlijk niet zo lief, niet zo graag tegen voetbal, maar waarvan het wel lekker is als je ze in je helft al hebt.
Ja, en ze hebben een hele goede spits. Dat is wel echt, daar precies. Geniet ik wel echt heel erg van.
Die zit op de bank achter Milan Smit. Ja. Nee, ja, die heeft echt wel, Milan Smit heeft echt wel een lekker seizoen. En een Nederlander die een penalty kan nemen is ook wel uniek.
Maar als je zo een penalty neemt, zit je hoger in je vertrouwen.
Ja.
Zo.
Is dat kwaliteit? Of is dat een extra kwaliteit, denk je?
Het is wel kwaliteit ook, dat geloof ik. Maar het is vooral een hele grote dosis vertrouwen, denk ik. Daar ben ik eigenlijk altijd wel zeker van mijn pingels. Als jij als spits al een goaltje hebt gemaakt, je zit er de laatste weken lekker in, dan loop je naar die bal toe van, ja, die ga ik gewoon even de kruising in.
Die fase heeft Giménez ook vrij lang gehad, tot hij er ging stiften, of een panenka ging doen, en toen werd het even wat minder. Dus Milan Smit, geen panenka's voor
lang. Nee, geen panenka's, maar blijf ze maar in de kruising schieten.
Cambuur en Feyenoord in ieder geval in de halve finale, samen met NEC, en dan volgt vanavond nog, of FC Groningen, of Fortuna Sittard.
Ja.
Waar neig je naar? Wat zeg je hart, Wouter?
Ja, wat zegt jouw hart? Zegt toch Groningen. Dat die weer een keer de bekerfinale halen vanuit de KKD.
En je hoofd?
Het scenario waarin Buijs en Poldervaart juichend van het veld lopen in Groningen.
Zo. Dat zit dus zie je maar in. Dat hoofd en hart altijd met elkaar in conflict zijn.
Ja, ik... mijn hoofd zegt dat misschien ook wel een beetje. Maar ik ga er toch voor dat ik denk dat... dat Groningen toch wel vanavond volle euroborg... laten we alle clichés eruit halen. Het wordt een heerlijke bekeravond. Dat denk ik echt.
Ligt je hart bij Diroy of bij Laros?
Mijn hart ligt bij Diroy.
Oh, die van mij bij Laros.
Oh, ik kan mij nog herinneren dat Diroy doorbrak bij Sparta. En,
de Duarte broertje hebben we het over.
Mm, juist. Okay. En ik dacht echt wat een goed. Ik vond het echt gelijk een fantastische voetbal. En dat is inmiddels al... best wel lang geleden.
Mm.
En ik kon zo genieten van hem dat ik volgens mij in het eerste jaar dat ik echt dacht, fijn moet deze jongen ophalen en gewoon nog een jaar uitlenen, zeg maar. Zo goed vond ik hem. Doet het me echt pijn als mijn Timmermans ogen toch weer eens een keer verkeerd heeft gezien en dat het er nog niet helemaal is uitgekomen. Dat kan natuurlijk altijd nog gebeuren, maar
mooie hopelijk heb gespeeld.
Precies.
Ja, hoe raar moet dat ook zijn, want die hebben echt een fantastische ervaring gehad op de Afrika Cup. Ja, precies. Ook met z'n tweeën in datzelfde team. Ja. Moet echt wereld zijn geweest. En vervolgens speel je je eerste wedstrijd weer. En dan sta je tegenover elkaar in de beker. Is toch bijzonder.
Toto KNVB beker.
Ja, is toch net even wat anders dan Afrika.
Bij elkaar op het middenveld. Dat zou helemaal leuk zijn.
Ja, dat ze allebei naar dezelfde club gaan.
Even een duootje voor me. Dat zou mooi zijn.
Laten we hopen, mooie avond.
Het wordt de laatste beker halve finalist die vanavond bekend wordt. Wij moeten even aandacht hebben voor de situatie in Volendam. Er is daar bijna nooit iets aan de hand. Maar nu toch zeker wel. Nadat afgelopen december heel team Jonk vertrok. Waaronder ook Ruben Jonkind, hoofdjeugdopleiding Jasper van Leeuwen, technisch directeur. En natuurlijk Matthias Keuler als trainer. Vergeet overigens ook Jan Smit niet. Die er niet officieel bij team Jonk zit. Maar onofficieel de huiszanger is. Ja, van
een klein
band.
Beetje in kamp Jonk inderdaad.
Ja, die zat een klein beetje aan die kant. Er is een rechtszaak aangespannen, want Volendam die zegt nee, ze zijn allemaal opgestapt. En Team Jonk zegt nee, we zijn ook non-actief gesteld. Ja. Dat houdt natuurlijk in van of je nog wel salaris krijgt tot het einde van je contract of niet. En gisteravond was de uitspraak van de rechtszaak. En wat gebeurde er?
Ja, het is echt een hele bijzondere zaak. Ik was ook benieuwd of Bruce in de intro wat hij ging zeggen over Team Jonk is, dus hij inderdaad vertrokken. Want je had net zo goed het fout kunnen zeggen dat ze of ontslag hadden genomen of zijn ontslagen. Want daar gaat het eigenlijk om. Daar gaat die rechtszaak ook om. En ja, als je puur kijkt naar deze avond, dat ze 15 meter uit elkaar staan. Dat ze op elkaar moeten wachten bij het koffieautomaat terwijl ze recht tegenover elkaar staan. Ja, je vraagt je ook af hoeveel hoofdstukken komen er nog. En hoe is het daar de afgelopen jaren gegaan? Want je kan bijna niet meer lijnrecht tegenover elkaar staan dan Jonk en Volendam.
Ja, maar natuurlijk tot het moment dat sportieve prestaties er natuurlijk waren. Zo opportun is natuurlijk de voetbalwereld. Dat zien we toch overal. Dat eigenlijk alles werkt zolang de resultaten goed zijn. En op een gegeven moment gebeuren er dan wat kleine dingetjes, denk ik. En steeds grotere groepen die het met elkaar oneens zijn. Tot de situatie niet meer houdbaar is. En dan ontploft het natuurlijk. Eigenlijk had dit natuurlijk al veel eerder moeten gebeuren. Volendam had al veel eerder moeten beseffen van hey, we leggen onze club nu in de handen van een groepje mensen dat elkaar door dik en dun zal steunen. En Team Jonk had natuurlijk moeten aanvoelen, want het zijn allemaal hele slimme mensen die ook al voetbalverstand hebben van hey, dit in Volendam zou dit op termijn tot problemen kunnen leiden. Maar het gaat natuurlijk wel om heel veel geld, hè? Want Volendam moet een hele groep mensen nog doorbetalen die wel allemaal weg zijn.
Ja.
Dus Volendam heeft en moeten ze financieel nog betalen voor de komende periode. En zijn ze natuurlijk, en daar zit het wrok, zijn ze natuurlijk een heel groot gedeelte van hun van de technische kant van de voetbalclub kwijtgeraakt.
Ja. Ja.
Alleen andere kant is natuurlijk ook dat de mensen die weg zijn gegaan of die op non-actief zijn gesteld door Volendam, dat die ook vanaf die dag geen salaris meer kregen. Wat natuurlijk ook een beetje onrechtvaardig is.
En van de een en andere rechtszaken worden gesleept. Plus, kijk, als je het puur bekijkt nog vanuit het sportieve of vanuit het clubhart, zou je ook nog kunnen zeggen dat Jonk en Smit uiteindelijk soort van zijn weggejaagd bij de club waar ze van houden. En daar hebben ze dan wel deels zelf aan bijgedragen door tegenover die raad van commissaris te komen staan.
Ja.
Dus eigenlijk heeft het alleen maar verliezers, deze zaak. En als je dan bij Jonk, die werd dus in het gelijk gesteld. Dus dat hele team krijgt nu doorbetaald.
Ja. Ja.
Maar of je er nou blij mee moet zijn of niet, dat is een beetje een tweede. Want aan de andere kant maak je je club soort van, nou ja, failliet wil ik niet zeggen.
Ja, dat is nog ook wel iets wat Jonk zei. Hè? Die zei van ja, er wordt nu in de media gezegd dat wij miljoenen eisen van Volendam.
Ja, dat is niet zo.
En dat is ook gewoon niet zo. Volgens mij is er een bandbreedte aangegeven.
Miljoenen.
Hoeveel het zou kunnen zijn. Nou ja, maar als je natuurlijk wel hebt.
Over Volendam verdient
ook Nee, je hebt het hele team. Ja. Je hebt een contract tot 2026.
2 jaar contract nog.
Dus daar wordt het allemaal op bepaald. En dat is natuurlijk nog een, nou ja, nogal belangrijk detail dat die contracten natuurlijk net allemaal zijn verlengd voordat ze zijn opgestapt.
Ook net niet handig, toch?
Nou ja, wel als je Jan Smit bent of je bent Team Jonk. Dus vanuit die kant kun je het ook nog bekijken.
Ja, en dat kwaadwillend die contracten zijn verlengd.
Ik denk dat het een soort...
Je sluit het niet uit.
Nou, ik denk dat het wel is gedaan met het oog op van als we dit doen, dan zitten ze voor de komende 3 jaar aan ons vast. En dan kunnen we ons eigen plan doordrukken. Maar daar heeft Volendam uiteindelijk niet voor gekozen.
Ik moest ook wel uiteindelijk lachen om Wim Jonk. Hij wilde zelf niet zeggen dat hij blij was, dat hij tevreden was. En toen werd er gevraagd van Nou ja, er is natuurlijk geen terugkeer meer mogelijk. Ja, wel misschien met een ander bestuur. Maar dat zou toch de ultieme climax zijn van dit verhaal. Dat straks...
Dat eindstand dat het helemaal wordt omgedraaid.
Ja, dat het helemaal omgedraaid. Dat straks de RVC zeg maar opstapt. En dat Team Jonk dan terugkomt. En dan Volendam in de Eredivisie.
En weet je wat het
blijft.
Meest bizarre daarin is? Dat ik niemand acht het eigenlijk volledig onmogelijk. Nee, dat had nee, twee jaar kunnen. Gebeurd.
Ik wil ook wel een keer Italiaans toestanden zien in de Eredivisie. Dat gewoon de oude trainer weer terugkomt. Omdat het dan financieel het meest gunstig is. Dus ja, wat dat betreft zou het wel kunnen. Maar ik, ja, je kan onmogelijk met elkaar samenwerken. Dat zou echt helemaal nergens op slaan.
Ja.
Als je dat doet, dan wordt het volledig een soort van FC Jonk. In plaats van FC Volendam. Alleen ik denk nog steeds dat het beter is dan wat ze nu doen. Want het bestuur heeft nu echt, ja, zeker met die rechtszaak
geen idee meer.
En, het slaat echt helemaal nergens
op. Grote troep.
Maar. En we denken nu dat we het hebben besproken. Maar er lopen ondertussen nog gewoon meer rechtszaken. Dus het is nog steeds niet helemaal afgedaan.
To be continued.
Nee. To be continued. En dat geldt niet voor deze daily. Want die zit erop. We zijn er morgen gewoon weer met de nieuwe FC Afkikken daily. Dan geen Nicky van der Gijp, dames en heren. Ben er maar alvast aan. Probeer hem vannacht gewoon lekker te slapen. Maar morgen is hij er niet bij. Wel bedankt voor deze week.
Tuurlijk. En morgen vanuit Waalwijk.
Morgen zijn we er vanuit Waalwijk. En wel vanuit het stadion van RKC. Want we zijn traditioneel weer bij de carnavalswedstrijd. Dat betekent dat we ongetwijfeld nog zo'n mooi shirtje mogen tentonen. Misschien kunnen we die wel weggeven. We kunnen een klein pilsje drinken.
Ja?
Ook dat. Niet
we hebben hem eigenlijk al gekregen.
We hebben hem eigenlijk al gekregen. Dus die gaan we morgen die weggeven. Wouter Boerkamp. Dus bedenk maar een mooie giveaway. Voor iedereen reden genoeg om morgen weer te luisteren. Want ongetwijfeld gaan we ook vooruitblikken op het Eredivisie weekend. En alles, al het moois wat dit weekend staat te gebeuren. Jongens, heel erg bedankt. Kijkers, luisteraars, heel erg bedankt. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En wij zijn er morgen. Later.
Ciao.